Ik heb een kleine verspreking begaan. En na één broeder dacht ik, nou ja, die zal zich wel vergist hebben. Maar toen twee broeders dat tegen mij zeiden, toen werd het natuurlijk dramatisch. En dat is natuurlijk dat de offeraar niet alleen zijn dier bracht, maar ook zelf slachtte. Dus dat was een kleine verspreking. En daarna werden de handelingen, ik hoop dat ik het nu goed zeg, anders hoor ik wel weer. Ja. Daarna werden de handelingen overgenomen door de priesters. Wij gaan beginnen met hoofdstuk 19, vers 8, de vrijsteden. En die hebben we al vaker gehad. En u begrijpt dat dat ook hier thuis hoort in dit hele gedeelte waar het gaat over rechters en koningen en priesters. Het leiderschap in Israël. We zijn het al in Exodus 21 kort tegengekomen, uitvoerig in nummer 35. We hebben in Deuteronomium 4 al gehoord dat de drie steden in het Overjordaanse moesten worden aangewezen. In Jozua 20 horen we hoe het gebod werd uitgevoerd. Een paar praktische aanwijzingen. De vrijsteden moeten makkelijk bereikbaar zijn. Want als je inderdaad een doodslag had begaan, dan moest je zo snel mogelijk daar naartoe komen. Er zijn zelfs mensen die vertellen dat er bordjes hingen in het land Vrijstad die kant uit. Nou. Het land moest keurig in drie worden opgedeeld. Noord, midden en zuid. En in elk daarvan kwam een vrijstad. Het is heel belangrijk dat hier benadrukt wordt, net als in een nummerie, dat het om onopzettelijke doodslag moest gaan. Alleen dan kwam je er goed vanaf. Dus dat is heel interessant, want hier wordt dus ook de motivatie van de handelingen bij betrokken. In het algemeen bekommert de rechter zich daar niet zo erg over, hoewel tegenwoordig met TBS en al die toestanden. Maar in principe, als je een verkeerde daad hebt gedaan, dan als je door het rode stoplicht rijdt, dan luistert de rechter nauwelijks naar jouw excuses, je bent gewoon fout. Maar ook in ons recht maakt het enorm verschil of je doodslag pleegt of moord. En dan zeggen we nog eens voor de nadruk bij moord met voorbedachte raden. En dan hebben we doodslag en dan hebben we ook nog dood door schuld enzovoort. Dat zijn allemaal verschillende zaken. Voor de bloedwreker deed dat er niet toe. Dit is natuurlijk ook een hele oude instelling. Later komen we die bloedwreker helemaal niet meer tegen. Het is iets hier dat door de Heere God geaccepteerd wordt, dat het fenomeen bestaat. Terwijl die eigenlijk later helemaal verdwijnt bij de gewone rechtspraak. En zo hoort het ook. De bloedwreker wreekt namelijk, je hebt het nog bij die moslims, de erewraak. De eer van de familie is in het geding. En daarom doodt hij de doodslager en hij bekommert zich totaal niet, dat is ook zijn taak niet, over de motivatie. Of het per ongeluk was of expres. Dat doet er niet toe. Maar in het recht doet dat er wel toe. En daarom moest die doodslager vluchten naar een vrijstad en daar was die vrij. Nou zou je zeggen, nou, had dat niet plaatselijk afgehandeld kunnen worden? Nou, weet je, het is toch best goed dat die doodslager daar moeite voor moet doen. Want hij is dan misschien wel onschuldig, maar ja, hij heeft wel een dood van iemand op zijn geweten. En ook daar, dat zie je terug in onze eigen wetgeving, terecht. Elke beschaafde rechtspraak heeft dit soort overwegingen. Ja, je hebt dat dan niet expres gedaan, maar je bent wel verantwoordelijk voor de gevolgen. Het is een ernstige daad, dus ga er maar vandoor, vriend, en loop zo hard als je kunt. Probeer harder te lopen dan de bloedwreker, of in ieder geval voor hem uit te blijven. Want zo gauw je hijgend met de tong op je schoenen door de poort van de vrijstad bent binnengekomen, ben je voorlopig even uit de brand. Heel boeiend is het, dat vind je nergens anders, dat hier in vers 8 tot 9 beschreven wordt dat als het land van Israël ooit nog eens een sterke gebiedsuitbreiding zou kennen, en dat was natuurlijk in feite wat God aan Abraham al beloofd had, Genesis 15, tot van de beek van Egypte tot de Eufraat aan toe, dan moesten er nog drie vrijsteden bijkomen. Dat is nooit gebeurd. Weliswaar strekte het machtsgebied van Salomo zich uit tot aan de Eufraat, maar dat wil niet zeggen dat het gebied door Joden bewoond werd. Dus dat is ook niet, daar zijn ook geen vrijstaden gekomen. Eigenlijk is dit een woord dat niet in de lucht hangt, want ik geloof dat het pas in het Messiaanse Rijk vervuld gaat worden. Want daar zal inderdaad het land een geweldige uitbreiding hebben. Als de persoon in kwestie de moord had begaan, een moord met voorbedachte raden, dan werd hij beoordeeld door de oudsten van de stad. Die traden op, de oudsten van zo'n vrije stad, die traden op als rechtbank. En het enige wat ze moesten uitmaken is, was dit per ongeluk, doodslag zonder bijbedoelingen, of is het moord? Als het moord was, dan namen ze mee naar de poort van de stad en daar stond de bloedwreker al te wachten. Maar dan werd hij gewoon uitgeleverd en de bloedwreker deed zijn plicht. Merkwaardig, hè? Er staat letterlijk bloedlosser, Goel. Maar daar ga ik niet over uitweiden, want dat heb ik destijds al gedaan. Maar als de oudsten tot de conclusie kwamen, de man heeft geen schuld. De bijl schoot van het handvat en het trof de man en daardoor stierf hij. Dat is, ja, is wel verantwoordelijk, had voor een betere bijl moeten zorgen, maar het is toch geen moord met voorbedachte raden. Dan mocht hij in de Vrijstad blijven wonen. En dan kom je met dat merkwaardige voorschrift uit nummer 3. Tot de dood van de hoge priester. Nou, daar is al heel wat over gespeculeerd. Laten we eens kijken wat dit in de toepassing betekent. We hebben het straks gehad over de profeet. En dan pal daarop komt dat verhaal over de Vrijstad. Je zou kunnen zeggen, de profeet van Deuteronomium 18, dat is nou die persoon die gedood wordt. En dat vind je misschien een hele rare, woeste toepassing, maar ik heb er lekker een heel sterk bewijs voor. En dat is dat Deuteronomium 18 vers 15, dat van die profeet uit het midden, die ik zal doen opstaan, daarvan vind je dat 2 keer geciteerd worden in de boek Handelingen. In 2 toespraken, met een groot verschil. De eerste toespraak is van Peter, is in Handelingen 3. Hij citeert dit woord. Hij geeft daarmee aan, denk erom, Yeshua is de vervulling van Deuteronomium 18. Hij is de profeet waar we op zaten te wachten. En wat hebben jullie met hem gedaan? Jullie zijn medeschuldig aan zijn dood. Je hebt hem uitgeleverd aan de Romeinen, maar daardoor zijn jullie medeschuldig. Maar, zegt hij, jullie hebben het uit onwetendheid gedaan. Dat is het geval van de doodslager die zonder voorbedachte raden de naaste ombrengt. En dat betekent dat Israël ook gespaard is, maar wel al zo lang buiten het erfdeel heeft doorgebracht. Want ook onwetendheid mag je niet bagatelliseren. Ik zei straks al, zelfs al was het per ongeluk dood door schuld, dan nog is het een heel ernstige zaak. En Israël blijft rondzwerven tot op het moment van de dood van de hoge priester. Maar dat betekent de komst van een nieuwe hoge priester. En daarom leven we in bijzondere tijden, want Israël is voor een belangrijk deel terug in zijn eigen land. En dat betekent absoluut dat de komst van de Messias niet lang meer kan uitblijven. En ik heb u dat destijds verteld bij Leviticus 16. Als de Messias terugkomt, als de hoge priester terugkeert uit het heiligdom. Als het volk hem zal zien en zal weten het werk is volbracht en hij zich aan het volk bekend maakt, dan is hij voor hen de nieuwe hoge priester. Dan is het oude bedeling voorbij. Maar datzelfde citaat uit Deuteronomium 18 komt ook voor in Handelingen 7. In de toespraak van Stefanus. En Stefanus heeft het niet tot het volk. Die spreekt tot het Sanhedrin. En daarvan zegt hij niet, broeders, jullie hebben het uit onwetendheid gedaan. Hij zegt regelrecht tot hen, jullie zijn moordenaars van Yeshua. En dat is een gigantisch verschil. Je mag Israël niet over één kam scheren. En al helemaal niet zeggen dat alle Joden van alle tijden schuld zouden hebben aan de dood van Yeshua. Dat is de grootste dwaasheid. Dat waren die paar honderd mannen en vrouwen die om zijn dood hebben geroepen voor Pilatus. Maar dat verandert. Maar dat betekent wel dat de geestelijke leiders van toen, die op eigen houtje onder leiding van Caiaphas Yeshua al ter dood hadden veroordeeld, door Stefanus, of we het nou leuk vinden of niet, keihard worden aangeduid met de term moordenaars. En dat betekent, er waren in Israël schuldigen, maar dat was de handvol leiders. En er waren velen die meededen, die zich lieten opstoken om te zeggen, kruisig hem, dat waren de misleiden. En alleen God weet het verschil. En vandaag in de dag is het precies hetzelfde. Niet elke Jehovah's getuige aan de deur is een misleider. De meesten van hen zijn misleiden. En ik ben blij dat de Heer God dat verschil goed weet te maken. En ook als er geestelijke tucht uitgeoefend moet worden in de gemeente, dan is het heel belangrijk, en het gaat over ketterijen, is dit een misleider of is het een misleide? Daar is wijsheid voor nodig om dat onderscheid goed te zien. Er zijn heel wat mensen toen misleid. Er staat ook heel duidelijk dat het volk rondging Terwijl Pilatus het briefje van zijn vrouw aan het lezen was, gingen de leiders rond om overal de mensen op te stoken. Jullie moeten niet om Barabbas vragen, maar jullie moeten om Barabbas vragen, niet om Jezus. En dat zijn degenen die onder het oordeel van God komen. Maar je mag niet allemaal over één kam scheren. En dan zie je, dat is de wijsheid van de oudsten in de Vrijstad. Die moeten dat onderscheiden. Wie zijn de misleiden? En nu hebben we in Israël mede door onze eigen schuld met misleiden te maken. Niet alleen maar doordat ze deksel op de ogen hebben wat Yeshua betreft, maar daar is onze eigen schuld als christenen nog bijgekomen, doordat we zo'n totaal verkeerd beeld van Yeshua bij hen hebben achtergelaten. In vers 14 een klein versje, maar dat toch enige aanleiding geeft tot overleggingen. De grenzen mag je niet overtreden. Dat is interessant, want ja, dat moet je eerst het land hebben veroverd. Dat vind je allemaal in Jozua. Dan moet het land verdeeld zijn, totdat duidelijk is welk stukje land bij welke familie hoort. En dan nog weer een tijd later zijn er mensen die opstaan en die grenzen proberen te verleggen. Dus het ziet op een nogal verre toekomst. Voorbeeld van Nabot weer, die komt voor de tweede keer aan bod. En 1 Koningen 21. Want Saul wilde zijn, koning Achab wilde zijn wijngaard inpikken. Grappig is dat dit vers nogal misbruikt is. Net als Spreuken 22 vers 28. Je mag de landpalen niet verzetten. In sommige kringen wordt dat gebruikt om als argument dat je de opvattingen en tradities van het voorgeslacht niet mag veranderen. Denk omdat je de oude palen niet verzet. Nou, dat is nou echt wat je noemt bijbelmisbruik. Dat is je eigen ideeën inlezen. En in alle conservatieve kringen, ook waar ik uit voorkom, werd dat allemaal gebruikt. Maar daar gaat het helemaal niet over. Eigenlijk is het bijna omgekeerd. Ik mag niet aan jouw grens komen, omdat jij recht hebt op jouw erfdeel. Dit gebod zorgt ervoor dat iedereen zijn eigen erfdeel heeft en daar ten volle van kan genieten. Zo is het ook in de gemeente vandaag de dag. Elk heeft zijn eigen deel. Dat is niet alleen maar de eigen zegeningen die van de Heere God ontvangt, dat is ook je eigen bediening. Het is ontzettend belangrijk dat elke gelovige in de gemeente een eigen bediening heeft. Ik herinner me jaren geleden dat we onze gemeente eens een keer opgeteld hebben wie er allemaal een bediening hadden, hoe bescheiden ook, want dan kwamen we ongeveer op de helft. Nou, ten eerste is dat dus nog maar half goed. Maar ten tweede denk ik dat het een stuk beter is dan een heel wat gemeente waar alleen de kerkenraad en de voorganger al het werk moeten doen. Nee, het is ontzettend belangrijk. Ieder heeft zijn eigen plek. Zijn eigen bediening, zijn eigen taak in het Koninkrijk Gods en in de gemeente. En daar mag je niet aankomen. Als ik werk doe in de gemeente dat een ander zou moeten doen omdat die door de Heer daarvoor bestemd is, dan ben ik bezig aan die grenzen te rukken. Bovendien doe ik mijn eigen werk dan niet goed waarvoor de Heere God mij geroepen heeft. En dat is het werk wat ik moet doen. Dus daar gaat het over volgens mij hier. We komen nog even terug op die twee of drie getuigen. De schrift zelf komt daarop terug in hoofdstuk 19. Ik zei u al, er moeten minstens twee getuigen zijn, zagen we in hoofdstuk 17. En ik noem daar nog eens een keer al die voorbeelden op, omdat ze zo ontzettend belangrijke rol spelen. De getuige is tegelijkertijd aanklagen. De getuige zegt, ik heb gezien dat die en die dat en dat gedaan heeft. En dan komt de volgende en die zegt, en ik heb dat ook gezien. En ik ook, en ik ook. Weten jullie het zo zeker dat jullie als aanklagers kunnen optreden? Weet je heel zeker dat als de persoon veroordeeld wordt, dat jullie de eerste stenen gaan werpen? Weet waar je aan begint. En nogmaals, vers 17 benadrukt, dit is het voor het aangezicht van God. Dit is verbonden met de tempel. Dit is de plaats van Gods naam. Als alle tuchtuitoefening in de gemeente gebeurde in dat besef, is de plaats waarvan Yeshua zegt, daar ben ik in het midden, waar twee of drie vergaderd zijn. Dat gaat niet eerst plaats over de zondagse samenkomst. Het gaat dan wanneer ze optreden als gerechtshof. En dat doe je voor het aangezicht van de Heere God dat recht spreekt. Je moet een innerlijk diepe, diepe overtuiging hebben. Wij spreken namens de Heere God recht. Niet omdat we nou eenmaal die positie hebben. Nee, hij zelf zou zo geoordeeld hebben als wij dat nou hier doen. Als je die overtuiging niet hebt, dan moet je het niet doen. Hier komt er nog een geval bij. En dat is dat iemand ontmaskerd wordt als een valse getuige. Die ontmaskering gebeurt natuurlijk ook weer door getuigen. Je hebt altijd getuigen nodig. Dus als iemand een valse getuige is, dan zullen er weer 2 of 3 getuigen moeten zijn die dat bevestigen. En dan komt er over de valse getuigen de doodstraf. Dus aan alle kanten wordt die rechtspraak ingedekt. Hij moet als eerste de steen gooien, maar bovendien, als hij blijkt een vals getuige te zijn, dan komt hij zelf onder de doodstraf. Ananias en Safira waren zulke valse getuigen. Dat gij het land werkelijk voor zoveel verkocht? Ja, voor zoveel, zegt de eerste man en daarna de vrouw. En dat betekent daar, zoveel kracht was er nog in de jonge gemeente. Wij zouden vandaag zeggen, het jonge, zeg eens, iedereen van ons die een dergelijk leugentje ten beste geeft in de gemeente, onmiddellijk dood zou vallen, dan was het probleem van het christendom meteen opgelost. Er bleef er niet veel meer van over. Maar het is net als met de eerste kras op je auto. Dat is verreweg de ergste, nietwaar, als je een nieuwe hebt. Dit was de eerste kras op de gemeente. En daarom vielen die 2 dood neer. Dit is een hele ernstige zaak. En dat zul je zien, het in principe werkte het daar ook zoals het nog steeds werkte, ook, zoals het ook in het Oude Testament werkt. Want dit soort beginselen van de gerechtigheid, die blijven eigenlijk altijd onder alle omstandigheden geldig. Wat betekent dat voor ons? Een vals getuige, dat is de kwaadspreker. Tjonge jonge, als je hoort in die gemeente is tucht uitgeoefend, dan is het in 95% van de gevallen seksueel kwaad waar het over gaat. Als die of die in de zonde gevallen is, dan zal je nooit meemaken dat het over hebzucht gaat. Terwijl dat in de Bijbel net zo'n erg kwaad is. En met kwaadsprekerij is het net zo. Het is iets wat je bij de heidenen vindt. Waar je het onder christenen vindt, is het buitengewoon kwalijk. Denk maar al die teksten die zo ernstig over kwaadspreken het hebben. Kwaadspreken is een vorm van laster. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Er zijn 2 vormen. De erge en de heel erge vorm. De erge vorm is wat we noemen roddelen. Meestal aangekondigd van ik wil niet roddelen, maar als u dat hoort, dan weet u, het is weer zover. Dan zou u eigenlijk onmiddellijk het rode vlag moeten opsteken. Roddelen is kwaadspreken terwijl je dingen zegt die op zichzelf waar zijn, maar waarvan je moet afvragen, was dat nou nodig om dat door te geven? Een van de beginselen in de Bijbelse tucht is altijd dat je de kring zo klein mogelijk moet houden. Vandaar eerst die ene persoon die op de boosdoener afstapt, dan de 2 of 3 en dan pas de gemeente. In plaats van het meteen aan de grote klok te hangen. Ik weet van een broeder die wist van een andere broeder die in de zonde leefde, maar hij was de enige die het wist. Hij heeft jaren zijn mond gehouden. Want zijn enige getuigenis telde niet. Hij heeft voor gebeden, Heer, maak het me duidelijk. Hij zat met die persoon aan het avondmaal en hij wist van dat kwaad, maar hij kon niets doen. Hij was maar een 1 enkele getuige. Later heeft de Heere God het aan het licht gebracht en toen was het wat anders. Nog erger is kwaadspreken terwijl je weet dat het niet of dat het maar half waar is. Dat is natuurlijk helemaal erg. Hè? Of dat het boze vermoedens zijn waar je geen grond van hebt. Ja, ik heb gehoord dat. Ja, ik weet niet zeker wat zo is. Hou dan je mond! En ik zeg dat expres zo hard, want dat u in het overspel zou vallen is een heel wat geringere kans dan dat u in kwaadsprekerij zou vervallen. En dat geldt ook voor mij. Daarom mag je in de gemeente ook nooit iemand aanklagen. Ik zei u dat net al, zonder dat er andere getuigen zijn. Neem tegen een oudste geen aanklacht in behandeling, tenzij dat er meerdere getuigen zijn. In Matteüs 18 zagen wij al hetzelfde principe. Het is zo belangrijk. Ons recht, ik zeg het nog eens een keer, mag nooit onderdoen voor het recht in deze wereld. En wij mogen trots zijn dat we in een land leven met een zeer hoge rechtspraak. Er worden ook wel eens fouten gemaakt, maar je kunt het nergens beter treffen. Maar in de gemeente mogen wij niet minder rechtvaardig zijn dan men dat in de samenleving is. De oorlogswetten. Ook dat heeft in de brede zin weer te maken met bestuur. Dit keer moet de koning namelijk voorop gaan het volk om de oorlog aan te zeggen aan een ander land. Bijvoorbeeld doordat je aangevallen wordt, dan ben je in de verdediging. Maar ook dat er andere redenen kunnen zijn, zoals bij de verovering van Kanaan, om in de aanval te gaan. De grote fout, de grote gevaar daarbij is de angst. Ik kan me dat ook levendig voorstellen. Ik ben wonderlijk bewaard gebleven voor een militaire dienst, want ik zou geen groot held hebben gezien. Nu heb ik gehoord, een held is niet iemand die nooit bang is, maar iemand die wel bang is en toch doorgaat. Maar ik weet het niet. En daar was de Heere God heel lief voor die bangerikken. In de eerste plaats, door de priester, de hoge priester betekent dat in de praktijk, werd er een bemoediging uitgesproken. Kijk niet naar je eigen kracht. Kijk niet naar je slimme strategieën. Kijk niet naar je krijgsmanschap. Vertrouw alleen op God. En het boeiende is, ik zei u dat straks al, als je dat eenzijdig doortrekt, dan zou je kunnen zeggen, nou, waarvoor hebben we dan nog een leger? Wij blijven lekker thuis. Bij de vrouw en het gezin en de Heere God, die strijdt wel. Een enkele keer is dat ook zo. Exodus 14, de doortocht door de Rode Zee. Ik zal voor u strijden, zegt de Heere God, en gij zult stil zijn. Maar dat is de uitzondering die de regel bevestigt. En dat komt ook doordat het daar heel specifiek gaat over de overwinning die Yeshua op het kruis behaald heeft. Daaraan hebben wij part nog deel. Maar meestal gaat het om de geestelijke strijd die Israël had te voeren en die wij ook te voeren hebben. En wij voeren die strijd, maar in zijn kracht. Hij neemt ons die strijd niet uit handen. Wij strijden, maar hij zorgt dat we overwinnen. En dat geeft een zeker spanningsveld. En je ziet dat bij Amalek, destijds hebben we dat gezien in Exodus 17. Uiteindelijk dat Israël de overwinning behaalde, was te danken aan Mozes die daar voorbeden deed op de berg. Maar het was niet zo dat die voorbeden genoeg was. Ze moesten wel degelijk vechten. En als die armen van Mozes moe werden, dan kregen de Amalekieten weer de overhand. En dat is iets heel boeiend. Wij moeten zo strijden alsof de uitkomst 100% van ons afhangt. In het besef dat het 100% van hem afhangt hoe de strijd afloopt. Exodus 17, God heeft de strijd tegen Amalek. Het is zijn strijd. 1 Samuel 17, de strijd is des Heren. Daar gaat het over David en Goliath, weet u wel. De strijd tegen de Filistijnen. De strijd is des Heren. Een van de belangrijke dingen in onze geestelijke strijd is of het wel de strijd des Heren is. Strijden tegen je zondige natuur is niet de strijd des Heren. Daar worden we ook nooit toe opgeroepen, ondanks dat het eindeloos vaak beweerd wordt. We worden niet opgeroepen de strijd tegen onze zonde, we worden opgeroepen de strijd te strijden tegen de overheden en de geestelijke machten. Efeze 6, vers 10 tot 13. Filippenzen 1, vers 27 tot 30, de strijd van het evangelie. Als je vraagt aan christenen in Nederland, wat is onze geestelijke strijd? Dan denk ik dat verreweg de grootste meerderheid zegt, de strijd tegen de zonde in ons, die nog in ons is. En dat is nou net precies de enige strijd die in het Nieuwe Testament nooit genoemd wordt. Wiens strijd strijden wij eigenlijk? Onze eigen strijd met onze eigen problemen of Gods strijd? Als het Gods strijd is, dan mag je er ook zegen op verwachten. Strijden tegen de zondige natuur, dat is wat je in Romeinen 7 vindt, daar word je alleen maar doodongelukkig van. 2 Korinthe 10, daar lezen we, het is Gods strijd als je strijdt met de wapenen van de geest. Het wordt jouw eigen strijd als je strijdt met de wapenen van het vlees. En dan verlies je ook. En in een ander geval is het Gods strijd en dan is ook de overwinning iets waarvan je zeker mag zijn. Dus de geestelijke strijd is een strijd tegen de machten waarin God ons gebruiken wil. Denk vooral aan de heel positieve, aan de verdediging natuurlijk. Als er dwaalleer binnenkomt in de gemeente, dan is dat een verdedigende strijd. Maar de evangelisatie is een aanvallende strijd. We denken niet, dan moeten ze maar bij ons in de gemeente komen als de evangelie willen horen. Nee, je moet erop uitgaan naar de heggen en de stegen. De evangelist gaat erop uit. Die nodigt niet de mensen bij zich in de gemeente uit, maar die gaat hen opzoeken. En dat is strijd, want het is elke keer een overwinning als we iemand mogen onttrekken aan de macht van de duivel. Dat was de opdracht die Paulus kreeg. Mensen te onttrekken aan de macht van de duivel en over te brengen in het machtsgebied van Christus. Dat is de geestelijke strijd. Positieve strijd. Oh ja, voordat iemand straks weer naar me toe komt en hopelijk ook een correctie kan afdwingen. Er staat eenmaal in Handelingen 12, u hebt nog niet tot bloedens toe strijd gevoerd tegen de zonde. Maar dat is niet de strijd tegen de zondige natuur in ons, vrienden. Dat zou een strijd zijn met het hele karakter van de Hebreeënbrief. Het gaat er niet om de zonde in ons, het gaat daar om de zondige machten om ons heen. Daar hadden de Hebreeën mee te doen, niet met een zondige natuur, maar met de Joodse mensen om hen heen, die probeerden hen te dwingen weer terug te keren tot de synagoge. Met alle denkbare geweldsmiddelen. Ah, wat mooi. Wat is de Heer toch lief. Als je nou wankelmoedig bent en je ziet het niet zozeer zitten, of eigenlijk ben je met je gedachten thuis, vanwege de omstandigheden daar, dan ben je eigenlijk niet geschikt voor de strijd. Dat is natuurlijk jammer, want we hadden je goed kunnen gebruiken. Maar het is ook heel humaan. Trouwens, Ibn Ezra die zegt ook een stukje eigenbelang natuurlijk. Want als die strijd niet zo lekker loopt, zijn dat de mensen die het eerste vluchten. Niet alleen omdat ze bang zijn voor de vijand, maar omdat ze eigenlijk gauw mogelijk weer naar huis willen. En daar moet je natuurlijk wel op letten. Dan kun je ze beter maar van tevoren al meteen wegsturen. Gideon is natuurlijk het mooiste voorbeeld waar er tenslotte maar 300 overbleven. Als je de geestelijke strijd wil voeren, moet je je hart los zijn van de aardse dingen. Als je overstelpt wordt met de zorg over thuis, de zorg in je gemeente en zorg van ik weet niet wat, is het heel moeilijk die geestelijke strijd te voeren. Paulus kon dat. Die werd dagelijks overvallen door de bezorgdheid voor de gemeente. En wat een strijd heeft die man gevoerd. Maar we zijn niet allemaal Paulussen. Als je zo op hol bent van die zorgen, ga dan maar. Denk om, hier gaat het niet over smoesjes, zoals in die gelijkenis Lucas 14, nietwaar? Waar degene die genodigd werden geen zin hadden. Ik heb een vrouw getrouwd of een span ossen gekocht, of ik heb een akker gekocht die ik nodig moet bezien. Allemaal smoesjes. Nee, hier gaat het om een reële zaak, waar de Heer God ook ruimte voor geeft. Denk erom, niet iedereen is altijd geschikt. Dat kan voor ieder van ons gelden voor de geestelijke strijd. Als je te veel in beslag genomen bent door andere zaken. Maar dat verandert niets aan het feit dat de ware vreesachtigheid wel ontmaskerd moet worden. Dus dat wil zeggen, de tolerantie die de Heere God aan de dag legt, verandert niks aan het feit dat vreesachtigheid gebrek is aan Gods vertrouwen. Mooi sleutelvers, 2 Timotheüs 1 vers 7, nooit meer vergeten. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. En om het helemaal dramatisch te maken, Openbaring 21 zegt, van alle mensen die in de hel komen als allereerst, daar komen de vreesachtigen. Wauw, zeg, dat is wel dramatisch, hè? Vreesachtigheid is ten diepste gebrek aan Gods vertrouwen. Maar dan toch lief dat de Heere God daar zo tolerant voor is. Want aan mensen die zo vreesachtig zijn, of die andere interesses hebben, of je hart eigenlijk thuis is, bij moeder de vrouw, of bij die wijngaard, of wat dan ook, ga dan maar. Voor de strijd ben je dan toch niet zo geschikt. En daarna pas gaan we aanvoerders aanstellen, want Jacob Sforno zegt, ja, anders willen sommige van die aanvoerders ook naar huis. Als je daarna pas gelegenheid geeft om weer terug te keren. En dan, hoe ga je oorlog voeren? Er wordt heel veel zonde meer van uitgaan dat Israël altijd wint natuurlijk. Hè? Maar hoe ga je nou naar zo'n vreemde stad toe? Je mag die stad niet zomaar belegeren en innemen. Je moet ze altijd eerst de gelegenheid geven tot vrede. Wat is dat gaaf. Romeinen 12, houd vrede met alle mensen. Voor zover het van jou afhangt. Je zoekt nooit de ruzie. Dan ben je geen goede volgeling van Yeshua. Ruziezoekers, die horen in de Koninkrijk Gods niet thuis. Je zoekt altijd de vrede. Al zou je denken dat die ander de grootste schuld heeft, jij zoekt naar vrede. Je gaat de onderste weg en je zoekt vrede. Wat is dat mooi eigenlijk? Ik heb je straks verteld, in de evangelieverkondiging, daar gaat het eigenlijk om mensen te winnen uit het machtsgebied van Satan, om ze over te brengen naar het machtsgebied van het Koninkrijk Gods. En dat betekent eigenlijk dat je zo iemand toegaat als vijand. Hij hoort op vijandelijk gebied. En wat je doet is hem vrede aanbieden. In Efeze 6 vers 15 wordt het evangelie omschreven als het evangelie van de vrede. Dat is mooi. Het gaat in het evangelie om de vrede. Wij dan gerechtvaardigd zijn, de uit het geloof hebben vrede met God. Door het geloof. Dat is Romeinen 5 vers 1. Vrede. Wij zeggen tegen degene die op vijandelijk gebied is, luister, je gaat straks met dat vijandelijk gebied ten onder. We willen je overhalen om naar het gebied van Christus over te stappen. We doen je een vredesaanbod. Want de natuurlijke mens is van nature een vijand van God. Wij bieden je vrede aan, laat je met God verzoenen. Dat is de boodschap van 2 Korinther 5. Wij smeken de mensen, laat je met God verzoenen. En daar gaat het niet in de eerste plaats over de zonden van die mensen. Dat is een verwarring van die twee betekenissen van het woord verzoenen. Dat is ellendig genoeg. Niet je zonden moeten verzoend worden. Laat je met God verzoenen betekent sluit vrede met God. Of beter gezegd, God biedt jou de vrede aan. Hij doet jou een vredesaanbod. Om het weer goed met je hem te maken. Nou, voor één groep gold dat niet, voor de Canaanieten. Dat waren de mensen die het land bezetten en die moesten uitgeroeid worden. Maar in Jozua zie je dat er zelfs daar uitzonderingen denkbaar zijn. Rahab was een Canaanitische. Zo Canaanitisch als ik weet niet wat. Gelukkig, elke regel heeft zijn uitzonderingen. Want je moet onderscheid maken eigenlijk tussen de koningen, de leiders van de Canaanieten. Die zijn regelrecht een beeld, een type van de demonen waar het over gaat in Efeze 6 vers 12. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, niet tegen de Rahabs van deze wereld, maar tegen de koningen van Jericho en Ai en Bethel en hoe ze allemaal geheten mogen hebben. Dat zijn de demonische machten, daar is geen bekering voor. Maar hun onderdanen, dat is een andere zaak. Rahab wordt vrijgesteld uit de slavernij van de koning van Jericho. Er wordt een vredesaanbod gedaan, heeft zichzelf gezocht om vrijgezet te worden uit deze macht en toe te treden tot het volk van God. Dus zelfs van de Canaanieten is het denkbaar dat er uitzonderingen zijn. Maar als het andere volken er zijn, dan doe je een vredesaanbod. En er zijn twee mogelijkheden. Ze nemen dat vredesaanbod aan. Dan worden ze dienstknechten. Dat klinkt nou niet zo aardig. Ze worden dan slaven. Maar in feite betekent dat ze gaan over tot een samenwerking met het volk van God. En dat betekent eigenlijk ook dat ze onder de God van Israël komen. Je ziet dat bij de Gibeonieten, dat was een beetje een lastig geval, want eigenlijk waren dat Canaanieten, dus ze hadden uitgeroeid moeten worden. Maar ja goed, er was een verbond met hen gesloten en dus werd deze regel op hen toegepast. Het verbond bleef overeind, maar ze werden tot waterdragers en houthakkers. Je zal je hele leven toch water moeten dragen of houthakken. Dat zou ik wel heel erg gevonden hebben eigenlijk. Maar ja, dat was beter dan gedood te worden. Beter, en dat is wat ze verdiend hadden, het waren Canaanieten. De tweede mogelijkheid was, ze nemen het vredesaanbod niet aan. En dat geldt natuurlijk voor het gros van de wereldlingen om ons heen. Waar het evangelie tot hen komt, is het een vredesaanbod. Maar dat wordt gewoonlijk niet aangenomen. In dat geval wordt de stad ingenomen. Dat betekent uiteindelijk het oordeel van God. Er wordt er zonder meer van uitgegaan dat als Israël dan zo'n stad belegert, dat die stad ook ingenomen wordt. Want het is de strijd des Heren. Alleen als Israël zelf ontrouw is aan de Heere God, dan kunnen ze met zijn kracht niet meer rekenen. En dan gaan ze verliezen lijden. Zoals het verlies tegen de Filistijnen, waarbij de ark des verbonds in handen van de Filistijnen kwam. De mannen werden dan gedood, want dat is de angel van het kwaad. Dat zijn degenen die protesteren. Dat zijn degenen die zeggen, nee, geen vredesaanbod. Die vrouwen en die kinderen hebben daar niks over te zeggen. De vrouwen en kinderen werden buit gemaakt. En dat betekent, dat gaan we de volgende keer zien, in hoofdstuk 21, dat je zelfs zo'n buitgemaakte vrouw, zo'n krijgsgevangen vrouw, ten huwelijk kon nemen. En dat was dan ook weer met allerlei regels omgeven. Nou, dan komt dat stukje wat ik net al noemde over de Canaanieten. En tenslotte staat er nog zo'n aardig iets over het sparen van de vruchtbomen. Dat elke milieubeweging maakt gaarne gebruik van deze verse om te laten zien dat bij zo'n oorlog je toch het land zoveel mogelijk moet sparen, want er moet ook daarna, na die oorlog, toch weer geleefd kunnen worden enzovoort. Geen verkwisting. Die vruchtbomen moet je sparen, want ze zijn nodig als voedsel voor een volgende generatie die ook na deze oorlog toch nog zal moeten leven. En dan tenslotte dat merkwaardige voorval uit hoofdstuk 21. De laatste keer dat we het hebben over rechtspraak. En dit is wel een heel bijzondere vorm van rechtspraak. Er wordt in het veld een lijk gevonden. Niemand weet wie de doodslager is. Daar zal vast wel onderzoek naar gedaan zijn. Maar dat valt niet mee om daarachter te komen. En in veel gevallen is hij met de noorderzon vertrokken. Wat nu? Hier leren we weer dat interessante verschil tussen schuld en verantwoordelijkheid. Ik heb altijd een beetje moeite mee. Als het op een ministerie volledig fout gaat, dan moet de minister soms aftreden, want hij is wel niet schuldig, maar wel verantwoordelijk. Het valt me niet mee innerlijk om dat te verwerken. Dat zo'n man soms gaat over dingen die onder een vorig regime gebeurden, daarvoor moet opdraaien. Maar iemand is verantwoordelijk. Ook al ben je niet schuldig. Heel belangrijk principe, dat vind je hier ook. Wie is verantwoordelijk? De dichtstbijzijnde stad. Nou, vaak is dat natuurlijk wel meteen duidelijk. Maar soms moesten de oudsten en de rechters eerst met de meetlat uitmaken bij welke stad ligt het dichtst. Ik bedoel, weet u nou wat de dichtstbijzijnde stad hier is in Driebergen? Is dat Utrecht? Is dat Amersfoort? Wat is dat? Misschien nog wel een andere. Dat moest ook toen even uitgemaakt worden. En tenslotte kwam er dan uit, jullie zijn verantwoordelijk. Jullie hebben het wel niet gedaan, maar jullie zijn verantwoordelijk. Dat wil zeggen, verantwoordelijkheid betekent dat je antwoord geeft. Er is iemand die aan je vraagt, wat is daar bij jullie gebeurd? Je bent wel niet schuldig, maar het is toch op jullie terrein gebeurd. En dat werd serieus genomen. Je zou zeggen, nou, wij hebben partner deel dan, wij weten dat toch niet. Wij zijn toch niet verantwoordelijk voor een moord die hier gepleegd is. Ja, je bent niet schuldig, maar wel verantwoordelijk. En er moet een voorziening getroffen worden om die schuld weg te nemen. En dan gebeurt er iets wat heel uitzonderlijk is, wat je ook verder in de Torah nergens vindt. Die leiders van de stad nemen een jonge koe die nog nooit gediend heeft. Dus geen kalf meer, maar toch ook een dier dat nog niet is ingeschakeld bij het trekken van de ploeg of wat dan ook. Een jong dier. En dan moet je op zoek naar een dalletje met een beek. Nou, zoveel dalen en beken. Nou ja, hier op het Utrechtse Heuvelrug zijn ze dan wel te vinden. Maar er moet ook nog een onbewerkt dal zijn, waar dus geen landbouw is. Het is allemaal fris, allemaal nieuw. Een jonge koe, een onbewerkt dal. Die beek is belangrijk om straks de handen te kunnen wassen, daar komen we zo op terug. En dat onderstreept het gewicht van de handeling, het is een plechtige handeling. Al die ouders van de stad, de mensen die het mag aangaan, misschien de hele stadsbevolking als het even kan. Want vrienden, het land is besmeurd. We weten niet wie het gedaan heeft. Maar we kunnen die smet niet zomaar voorbij laten gaan. En dan wordt die koe gedood. En dat is best lastig. Wat is dit nou? Wat betekent dat dan? Rashi zegt, dat is een offer ter verzoening. Het moest gebeuren in tegenwoordigheid van de priesters. En Jacob Sforno zegt ook, doordat die priesters erbij waren, gaven ze toch aan de dood van die koe enigszins een verzoenend karakter. Dat is wel lastig, hè? Onderaan deze dia staat dan ook, ja, maar luister, je kunt in Deuteronomium niet meer van een offer spreken als dat buiten Jeruzalem gebracht is. Een offer moet bij het altaar gebracht worden. Daar moet het bloed komen. En dan, dat kan niet zomaar in wat voor dalletje dan ook. Dus het is iets dat zweemt naar een offer, waar het net niet helemaal is. Maimonides zoekt het ook in een heel andere richting. Die zegt, op die manier wordt de doodslag als het ware wereldkundig gemaakt. Door deze hele rituele handeling weten wij de wijde omgeving, er is een dader die spoorloos is. En misschien dat daardoor iedereen wakker wordt en die dader toch nog alsnog kan worden opgespoord. Misschien, zegt de volgende, is dat doden van die koe een symbolische handeling. Het kwaad kan alleen maar worden weggewassen alsof de doodslager wordt gedood door steniging. Of de koe wordt gedood in zijn plaats. Dan is het wel geen echt offer. Maar het herinnert wel aan het offer. Dus dit is een heel uitzonderlijk, een heel merkwaardig ritueel. En ik heb u al net aangekondigd, daar was die beek voor. Die oudsten wassen hun handen in onschuld. U kent dat alleen maar van Pilatus, die een bak water laat aandrukken om zijn handen te wassen in onschuld. En dat is nu eigenlijk juist het slechte voorbeeld. Want die man die was zo schuldig als ik weet niet wat. Hij was bezig, een onschuldige, hij wist dat hij onschuldig was, had het zelf betuigd. En als je ook nog eens een briefje van een vrouw krijgt, dan zijn wij als mannen toch helemaal nergens meer. Dus die man die wist aan alle kanten, hij zat fout. Hij was zijn handen niet in onschuld, hij was zijn handen in schuld, om zo te zeggen. Maar hier, en nog twee keer in de psalmen, horen wij over dat wassen dat wel een wassen in onschuld is. In de psalmen vinden twee maal, 26 en 73. Dat moet u zelf maar nagaan. Maar een wassen in onschuld, dat betekent de smet die aan dit land, dat bij onze stad hoort, kleeft door deze doodslag, die wassen wij van ons af. Wij zijn wel verantwoordelijk, vandaar dat we die hele rituele handelingen moeten verrichten, maar wij zijn niet schuldig. Wij wassen de bloedschuld die op de stad rust af. En daar is in feite heel Israël bij betrokken. Er zijn vele, vele mensen die moeten toekijken. Denk erom, er is iets heel ernstigs gebeurd. En hoewel je onschuldig bent, zeg je toch, vergeef ons de bloedschuld. Reinig ons van deze bloedschuld. Zelfs al zou je zeggen, ja, wij zijn toch niet de moordenaar geweest. Dan nog moet je zeggen, vergeef ons onze onwaakzaamheid. We hebben toch een piepklein schuldje in die zin dat wij niet konden verhinderen dat dit gebeurde. Eigenlijk is dat ook het geval in wat ik straks citeerde uit 1 Korinthe 5, weet u nog? Deze daad is in jullie midden opgetreden, zegt Paulus daar, en jullie hebben daar niet om getreurd. Je moet treuren omdat het een ernstige daad was. Je moet ook treuren dat dat kon gebeuren bij jullie. Dat jullie geestelijke kracht niet zo groot was dat deze zonde had kunnen worden verhinderd. En dat zit hier ook in opgesloten. Je bent niet echt schuldig, je hebt het niet zelf gedaan, maar toch. Als we allemaal zo dicht bij de Heere God geleefd hadden, dan had dit onder ons niet kunnen gebeuren. Zo'n gevoel moet je eigenlijk hebben. En Paulus zegt in 1 Korinthe 5, dat is het ware uitgangspunt voor Bijbelse tucht. Als je niet kunt huilen om de zonde die bij jullie heeft plaatsgevonden, dan ben je niet geschikt om tucht uit te oefenen. En tucht gebeurt zo vaak vanuit een arrogante houding. Vanuit een zelfverheffing boven de zonde. Vandaar Galaten 6 vers 1 heb ik al geciteerd. Nederigheid, zachtmoedigheid. De bloedschuld moet altijd worden afgewassen. Of door degene die niet schuldig, maar wel verantwoordelijk zijn. Of de dader, als die alsnog gevonden wordt, dan zal die moeten worden gestenigd. En daarin zit een algemeen principe, dat werd ook weer zo duidelijk toen ik over deze dingen nadacht. Schuld moet altijd verzoend worden. Dat dacht ik bij mezelf, dat ding dan nooit zo tot je door, totdat je dat ineens zo voor je ziet. Er is geen schuld in de hele geschiedenis van de mensheid die niet zal worden uitgewist. Uitgewist is eigenlijk een beter woord dan verzoenen. Die zal worden uitgewist. Of door straf, of door een offer. Moet je eens even proberen voor te stellen. Van al die duizenden jaren mensengeschiedenis komt er een moment dat elke schuld zal worden weggewist. Eigenlijk is dat wat Johannes de Doper zegt. Die de zonde der wereld wegneemt. Dat zijn niet de zonden, maar de zonde als kracht, als macht. Die zal één keer worden afgeschaft uit de kosmos. En zonde wordt weggenomen doordat de zondaar bestraft wordt, of doordat hij onder het bloed van een plaatsvervangend offer komt. De grote onbekende die gedood is, die kennen wij, ik heb u toch verteld. U hebt het aan onwetendheid gedaan, zegt Handelingen 3 vers 17. Je bent daar wel verantwoordelijk voor. Schuldig is misschien een groot woord. Je bent daar wel mede verantwoordelijk voor. En uiteindelijk zal het bloed van diezelfde onbekende zijn, maar dan zoals dat hier voorgesteld wordt in de koe die moet sterven. Het zal door zijn bloed zijn dat er uiteindelijk reiniging is. Dat is heel treffend. David zegt in Psalm 51, reinig mij van bloedschuld. Dat staat eigenlijk in het meervoud. Bloedschulden. Ik heb onreine handen. Hij had natuurlijk ook heel concreet de verantwoordelijkheid te dragen voor de dood van Uria. Reinig mij van bloedschuld. Als in Zacharia 12 vers 10 de stem van het volk zich verheft om te weeklagen over de eerstgeborenen die zij doorstoken hebben, dan staat er bijna pal erachteraan in 13 vers 1 dat de Heere God een bron zal openen ter ontzondiging. De weeklacht komt overeen met de bekering. Het berouw over de zonde, het belijden van de zonde. Die twee dingen zijn allebei een voorwaarde. Als er geen berouw en belijdenis is van onze kant, vindt de reiniging niet plaats. Maar als er wel berouw en bekering is, maar er is geen plaatsvervangend offer, vindt de verzoening ook niet plaats. Beide is nodig. En het berouw aan onze kant, en het offer aan Gods kant. Het is daar het ontzondiging. Eigenlijk is dat wat we in nummer 19 gevonden hebben, het reinigingswater ter ontzondiging. Maar dat voert nou weer een beetje ver. Dus het is een lastig woord, dat woord schuldig. Schuldig aan onschuldig bloed. En als je schuldig te zwaar vindt, zeg dan maar medeverantwoordelijk aan onschuldig bloed. Maar datzelfde bloed reinigt ons uiteindelijk van die schuld. Wie is verantwoordelijk dat de zaak wordt gered wordt? Dat is de dichtstbijzijnde gemeente. Zoals de stad in Israël overeenkomt, hebben we straks ook gezien met de gemeente in het Nieuwe Testament, die ook altijd de gemeente van een bepaalde plaats is, de gemeente Gods die te Korinthe is, de gemeente Gods die te Thessalonica is, vandaag helaas verdeeld over vele denominaties, maar de dichtstbijzijnde gemeente heeft zich met de zaak bezig gehouden. In het ideale geval, als er ketterij uitbreekt in de gemeente, dan schuif je dat heel lekker makkelijk door naar de klasses en naar de synode, naar de mensen die er verstand van hebben, die ervoor doorgeleerd hebben. Of het gaat naar de bisschop, of het gaat naar de paus tenslotte. Maar God zegt, elke plaatselijke gemeente is door mij geestelijk toegerust om de zaak te kunnen beoordelen. In de Statenvertaling en ook in de herziening staat in 1 Korinthe 6, zelfs degene die onder jullie niet in tel zijn, maar broeders in de gemeente zijn, moeten in staat zijn om de zaak te beoordelen. Elke gemeente heeft de geestelijke kracht, die niet verbeterd wordt door theologen of door bisschoppen of door priesters of door dominees of door klasses of synodeleden of door de paus. Onderschat jezelf niet. Natuurlijk, de oudsten nemen daarin de leiding. Maar hier gaat het niet allemaal naar het gerechtshof in Jeruzalem. De dichtstbijzijnde stad moet deze zaak ter hand nemen. En kan dat ook. Aan de hand van de voorschriften die God geeft. Daarom zei ik u al, en vanavond komt dat zo uit om dat een paar keer te benadrukken. De hoogste gezagsinstantie is de plaatselijke gemeente. En als oudsten in zo'n plaatselijke gemeente handelen zonder de gemeente erin te betrekken, dan zijn we nog steeds fout bezig. Het is de gemeente. Als het over tucht gaat in het Nieuwe Testament, is het altijd de gemeente die wordt aangesproken. Nooit de oudsten. Oudsten is een afscheidssysteem als je het daar deponeert en die moeten het dan maar oplossen. De gemeente is erin betrokken. De oudsten delen niet mee die en die moest worden weggedaan. De gemeente moet erin betrokken worden. De gemeente moet erin geoefend worden. De gemeente moet erover heeft kunnen huilen. Mag ik het nog eens een keer 1 Korinthe 5 zeggen? Tjonge, wat zijn we vaak ver weggekomen van deze geestelijke oefeningen die toch zo belangrijk zijn. Als we het zo zouden doen, zouden we niet afschuiven naar hogere instanties, want die bestaan in feite helemaal niet naar Gods ordeningen. Maar zou de meest eenvoudige broeder of zuster, wat het ook mogen zijn, eenvoudig, maar de meest eenvoudige broeders, dus ze zou mede betrokken worden in de geestelijke beoordeling van deze dingen zoals God het heeft bedoeld. Nou, en dat allemaal naar aanleiding van Deuteronomium, is dat niet bijzonder? Ik zeg nog tenslotte dit, Deuteronomium is genoemd het belangrijkste boek uit het Oude Testament. Nou, daar ga ik nou niet over strijden. Maar als je al deze beginselen vindt, die in het Nieuwe Testament zo in een nieuwere vorm, in de Torah van de Messias, terugkeren, dan ga je er iets van meevoelen. Dus, ik verheug me alweer op de volgende keer, wanneer we daarmee verder gaan. Laten we samen danken en bidden. Heere God, dat is toch wel heel bijzonder wat we daar zo even met elkaar vaststellen. Dat elke plaatselijke gemeente die de zalving van de Heilige Geest heeft ontvangen, in staat is zich met zulke zaken bezig te houden. En dat de theologen en de bisschop en de paus en de dominees en de ouderlingen daar allemaal niks aan kunnen toevoegen. Aan die bijzondere plaats. Want u zegt, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Door de kracht en de leiding, door de zalving van de Heilige Geest, is daar alles voorhanden wat nodig is, ook als het gaat om rechtspraak en zoveel andere dingen. Heer God, wat bent u wijs dat u zulke wetten aan uw volk hebt gegeven. Ergens in ditzelfde boek lezen we het ook. Wat voor volk is er dat zulke wijze wetten heeft? En als we dan ook nog mogen zien hoe al die wetten zijn vertaald naar de wet van de Messias toe in het Nieuwe Testament, dan worden we nog meer vervuld van bewondering en verwondering. Dank u, Heere God, dat we er iets van mochten zien vanavond. Help ons bij de verwerking daarvan. Help ons in alle dingen in ons leven, dat we meer mogen leven vanuit die zalving van de Heilige Geest. Waardoor wij het kracht en het vermogen hebben, het inzicht, om te oordelen over al die dingen die u aan de plaatselijke gemeente hebt toevertrouwd. Heer, wees met ons, bewaar ons als we van hier gaan. Breng ons een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar. Leer ons te leven, ook in deze 4 weken, in de geest van aanbidding. Als lofprijzers. Want dat is wat het woord Jood betekent, een lofprijzer. Als lofprijzers die door ons leven, door onze handelen en wandelen, door onze woorden en daden, uw naam groot maken. Wees met ons en verheerlijk uw naam in ons. Amen.